Zo, goedemorgen van mijn kant ook. Dat was een stevige intro. We willen graag de Bijbel openslaan. Op deze paasmorgen willen we na de Goede Vrijdag toch ook de aandacht geven aan de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Want was hij niet opgestaan, dan was alles tevergeefs geweest. Dan had het nog niet gedaan wat het moest doen. Zijn opstanding is de triomf. En de eerste christenen, de eerste gemeente, het feest wat zij vierden was vooral de Pasen. Dat stond bij hun centraal. 1 Korinther 15 wil ik met u lezen. Niet het hele hoofdstuk, maar de eerste paar versen en de laatste versen. Machtig hoofdstuk over de opstanding. In 1 Korinther 15 vanaf vers 1, daar beginnen we tot en met 8 ongeveer. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik, Paulus, u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt aan waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u heb verkondigd, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van alle is hij ook aan mij verschenen, Paulus, als aan de ontijdig geborene. Tot zover. En dan springen we even naar vers 50. Het slotgedeelte van dit hoofdstuk. In 1 Korinther 15, 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde, van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Tot zover. De waarheid staat deze dagen in het bijzonder zwaar onder druk. De waarheid wordt ontkend. De waarheid wordt verdraaid. De waarheid wordt beschouwd als achterhaald. Het woord van 2016 in De Verenigde Staten van Amerika, ik weet niet of u dat gehoord hebt, het woord van het jaar 2016 was post-truth. Voorbij de waarheid. Na de waarheid. Dus de waarheid is eigenlijk achter ons. Niet meer van belang. Daar houden we geen rekening meer mee. Dat is uit de tijd. Enkele weken geleden stond op Time Magazine nog de titel Is Truth Dead? Is de waarheid dood? Er stond een vraagteken bij. Maar de waarheid staat enorm zwaar onder druk. En we weten ook allemaal, denk ik, dat de media in tekst, in beeld en in foto's lang niet altijd betrouwbaar is en waarheidsgetrouw zijn. Ze laten nog alles wat weg en ze voegen nog alles wat toe. En dan wordt de waarheid geweld gedaan. De objectieve waarheid lijkt buitenspel gezet te zijn. En Pasen dan? De opstanding van Jezus Christus uit de doden? Is dat waar? De Bijbel is daar wel heel duidelijk over. De opstanding is als een vaste hoop verankerd in de historie, de geschiedenis. Voor de apostelen was dat geen enkele vraag. Zij hebben Jezus Christus gezien. Ze hebben met hem gegeten. Na zijn dood, na zijn opstanding. Voor hen was het een feit. Nu, de waarheid is een feit. Maar dat wil niet zeggen, en altijd allemaal in het licht van de opstanding van morgen, dat er geen strijd is om de waarheid. Strijden om de waarheid is het eerste punt wat ik graag wil behandelen. Het tweede is lijden aan de waarheid. En het derde, verblijden in de waarheid. Nu, de Bijbel spreekt veelvuldig over de opstanding uit de doden. Het Oude Testament spreekt erover en we kennen drie voorbeelden uit het Oude Testament waaruit mensen uit de dood zijn opgestaan. Ten tijde van de bediening van Elia en Elisa. In het Nieuwe Testament, bij Heer Jezus en de apostelen, zijn er zeker 7 mensen die uit de dood zijn opgestaan. En dat was een teken, in de eerste plaats voor Israël, om te laten zien dat Hij, Jezus Christus, de Messias was die beloofd was. Naast alle genezingen, uitdrijvingen van boze geesten en demonen, heeft hij ook doden opgewekt. Hij zelf 3, en apostelen ook een paar. En we weten het aantal niet wat tijdens zijn sterven en bij zijn opstanding weer is opgestaan en Jeruzalem is ingegaan. Want daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Het aantal is onbekend. De Bijbel belijdt dus heel duidelijk de opstanding uit de doden. Nu, met betrekking tot de opstanding van de Heer Jezus, zijn er 84 nieuwtestamentische teksten die daarover spreken. 2 verschillende woorden, is opstanding en opwekking. Maar is in feite natuurlijk hetzelfde. Nou, Paulus, de apostel der heidenen, we hebben van hem gelezen in 1 Korinthe 15, is degene waar wij bijzonder aandacht aan geven, omdat hij rechtstreeks tot ons als gemeente van Jezus Christus spreekt. Hij noemt 30 keer de opstanding van de Heer Jezus in al zijn brieven. En vanmorgen wil ik me beperken tot de Romeinenbrief. Daar gaat hij 12 keer spreken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus, de waarheid is een feit. En wat is de waarheid? Dat is de juiste en volledige weergave van de werkelijkheid. De juiste en ook volledige weergave van de werkelijkheid. We hebben 3 partijen, eigenlijk. De eerste partij zijn de mensen, net als Pilatus, die vragen, wat is waarheid? Wat is nou werkelijk waar? Ik weet het niet. En van nature weet een mens ook niet echt wat waar is. Hij wordt vaak misleid en op het verkeerde been gezet door degene, de andere partij, de Satan, die genoemd wordt in de Bijbel de vader van de leugen. Tegenovergestelde van de waarheid. Die vertelt nooit de juiste en volledige werkelijkheid. Altijd spiegelt hij het anders voor. En beïnvloedt daarmee onze wereld en ons denken. Maar gelukkig is er ook God en zijn woord die de waarheid zijn, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die allemaal met dat woord waarheid benaderd worden, gelijkgestemd worden in de Bijbel, maar ook het woord wat waar is. Dat is een houvast. Nou, vandaar de strijd, het eerste punt. Strijden om de waarheid. Dat is wat we hebben te doen. En alle tijden, door de hele geschiedenis heen, zijn er sceptici geweest onder de mensen die vooral de opstanding van Jezus Christus logenden. En er zijn er verschillende geweest die hebben het gewaagd om dat te gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld Gilbert West, die leefde van 1703 tot 1756, een briljante student in Oxford. Die wilde wel even aantonen dat die opstanding van Jezus Christus een mythe was, een fabeltje, en dat het verstand van de mens dat wel even zou ontkrachten. Nu, hij kwam erachter. Want alle feiten bestuderend moet hij tot de conclusie komen dat die opstanding een historisch feit was. En dat hij dus in die opstanding ging geloven in plaats van dat hij dat bestreed en toonde in een boek wat zijn plan was om dat te ontkrachten. Nu schreef hij een boek wat de opstanding juist van de opstanding getuigt. En hij is niet de enige. Ook Albert Ross, Frank Morrison, heet hij dan als hij een boek schrijft. Schreef het boek rond eind 1800, begin 1900. Who moved the stone? Wie heeft die steen weggehaald? Die wou ook exact hetzelfde doen. En de opstanding van de Heer Jezus ontkennen. En bewijsgrond daarvoor aanvoeren. Hij was een rechtsgeleerde en wist precies hoe hij dat moest aanpakken. Maar met alle bewijzen op tafel, net als bij Gilbert West, kwam hij tot dezelfde conclusie. Hij geloofde in de opstanding van de Heer Jezus. De waarheid. Kijk, we hoeven niet te strijden voor de waarheid. Want de waarheid strijdt voor zichzelf. Die is sterk genoeg om elke aanval te pareren. Als mensen eerlijk de waarheid willen weten. Dat is natuurlijk een voorwaarde. Als je gaat onderzoeken in de geschiedenis, echt gaat onderzoeken naar alle feiten, dan is er maar één conclusie mogelijk. Jezus is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Het graf is leeg. De getuigenissen zijn overvloedig aanwezig. En de discipelen, die zo in elkaar gezakt waren na zijn kruisiging, hoe konden ze ooit weer terug tot herleving komen en die boodschap uitdragen met gevaar voor eigen leven, en allemaal hebben ze bijna de marteldood gestorven. Dat is onverklaarbaar als je niet beleidt en weet dat Jezus Christus opgestaan is. De waarheid blijkt waar te zijn, ze staat vast. 2 Korinthe 13 vers 8 zegt Paulus ook, we kunnen niets inbrengen tegen de waarheid, maar alleen maar voor de waarheid. De waarheid is zo sterk, ze zal altijd triomferen. Al is de leugen nog zo snel, u weet het, de waarheid achterhaalt haar wel. Dus er is niemand tegen bestand, tegen die waarheid. En de waarheid zal ook aan het licht komen, al zal dat voor velen straks te laat zijn, als wij staan voor de grote witte troon van de Heere God en het oordeel moeten aanhoren. Wat heb jij met de Heer Jezus, mijn laatste woord en antwoord, gedaan? Helemaal niets dus. Dat is heftig. Want dat is waar. En het zal blijken voor iedereen waar te zijn. Nu, in diezelfde eeuw dat deze mensen een onderzoek deden en kwamen tot de verstandelijke conclusie dat de Heer Jezus echt was opgestaan, is er natuurlijk een geweldige aanval van de boze geweest door die evolutietheorie via Darwin binnen te brengen. Want daardoor kon de schepper buitenspel gezet worden, kon het eigendomsrecht van de schepper ook aan de kant geschoven worden en kon de verantwoordelijkheid die je af moet leggen aan het einde der tijden ook weggemoffeld worden. God is schepper van elk leven. God is een herschepper. Hij doet mensen opkomen uit de dood. Als hij dat wil met één woord. Zo machtig en krachtig is hij. En in de Heer Jezus heeft hij dat aangetoond. Duidelijk laten zien. Strijden om de waarheid. Dat hebben we te doen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want de Bijbel heeft een leer. Onderwijs. Dogma's. Maar wij leven in een tijd dat dat achterhaald is, in veel gevallen. Want er is eind vorige eeuw de leus gekomen, niet de leer, maar de Heer. Maar de Heer heeft een leer. Dus dat kun je niet zeggen. De schrift geeft duidelijk onderwijs. Geeft een heleboel leerstellingen. Die in ons leven van uitermate groot belang zijn. Zodat die als waarheid in ons de leugens kunnen ontmaskeren. Die rondom ons zijn en willen binnendringen. Zonder de leer van de Heer, zonder de leer van de schrift. Onderwijs van de schrift in de gemeente van de Heer Jezus. Zijn wij een prooi van de boze. Wat zegt Paulus in 1 Timotheüs 3 vers 15? Tegen zijn geliefd kind Timotheüs, die zijn medewerker is en ook meewerkt in de gemeenten die Paulus heeft gesticht. 1 Timotheüs 3 vers 15. En dan schrijft hij allemaal dingen, hoe het hoort in het huisgezin van God in de gemeente, over oudsten, diakenen, leidinggevende enzovoorts. En dan zegt hij in vers 14, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Zuil, pilaar en fundament van de waarheid. Zo wordt de gemeente van de Heer Jezus Christus, het lichaam van Christus, genoemd. En dat kan alleen zo zijn in praktijk als dat woord van God verkondigd en onderwezen wordt. De waarheden daarin, over schepping, over verlossing, over de toekomst, over de rechtvaardigmaking door het geloof, over de heiligmaking door het woord en door de geest. En door de verheerlijking straks. Onderwijs van uitermate groot belang in de gemeente van de Heer Jezus. En deze dagen zeer ondergewaardeerd. Zeer ondergewaardeerd, kan u zeggen. De Bijbel wordt in veel gevallen niet eens meer uitgelegd. Er wordt over de Bijbel gesproken, maar niet vanuit de schrift. En gezegd wat er staat. En hoe die waarheden ons leven sterk maken. De Romeinenbrief in het bijzonder, en daar gaan we nu naartoe. En daar wil ik u straks nog verschillende teksten van laten zien. Hoe daar de basisleringen door Paulus van de schrift aan ons worden meegedeeld. Dat is onvoorstelbaar rijk, die brief. Vele grote mannen zijn er ook tot geloof gekomen door die brief te lezen en te bestuderen. Luther, Wesley en nog vele anderen zijn door die brief gepakt. En dat heeft hun leven een fundament gegeven. Waarheid met betrekking tot leven en dood. Bijvoorbeeld Romeinen 4. Maar eerst even Romeinen 1, vers 4. Romeinen 1, de inleiding. Dan zien we al hoe Paulus dat eigenlijk helemaal samenvat aan het begin. We gaan straks naar hoofdstuk 4. Romeinen 1, vers 4. Laten we maar lezen van 1, want dat is weer één lange Paulinische zin. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God. Hoe? Door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Geboren uit het geslacht van David, voluit mens, maar bewezen Gods zoon te zijn doordat hij opgestaan is uit de dood en de dood heeft overwonnen en Satans macht ook tegelijkertijd. Want die dood kwam in de wereld wanneer? Toen de mens in zonde viel. Voor die tijd was er geen dood en geen verderf. Maar de mens door zijn val heeft het binnengebracht en de duivel, de Satan, is de auteur van de dood, niet God. God kan de dood overwinnen en heeft hem in Christus overwonnen en dat is onze zekere hoop. Ook als u van de week bij het graf gestaan hebt, is dat uw zekere hoop. Ze zullen opstaan die Jezus Christus toebehoren. En in een verheerlijk lichaam nooit meer sterven. Dat gelooft u toch? Dat is toch de waarheid die u op de been houdt vandaag aan de dag? In een wereld die kapot gaat aan de wanhoop. En een wereld die helemaal stuk gaat aan het eigen ik. Is er maar één uitzicht en dat is Jezus Christus, de levende Heer. Romeinen 4:24. Dan gaat Paulus uitleggen, we komen er straks nog even op terug daarvoor. Maar eerst even hoofdstuk 4:24-25. Dan haalt hij allerlei dingen aan, ook uit het Oude Testament, over door het geloof gerechtvaardigd worden. En dan zegt hij dit. Vers 24, Romeinen 4. Maar ook ter wille van ons is dat allemaal geschreven, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden heeft opgewekt. De Vader. Die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt is om onze rechtvaardiging of rechtvaardigmaking. Kijk, het offer was betaald op Golgotha. Maar als hij niet was opgestaan, dan was het nooit aanvaard door God de Vader. Dan was er geen rechtvaardiging mogelijk. Die opstanding hoort wel degelijk samen bij dat sterven op Golgotha. Je kan dat niet los van elkaar koppelen. En de opstanding maakt ons rechtvaardig, dat wil zeggen, rechtvaardig zijn betekent alles wat naar Gods wil en Gods gedachte is. Dus zonder zonde. Dat is niemand van ons. En ook niet als we tot geloof gekomen zijn, maar in Christus zijn wij dat wel. Vlekkeloos. Zo wit als de sneeuw. Een nieuw kleed, omgedaan, de oude plunje weggedaan. Ik kom daar zo nog even op terug. Nu, die waarheid van sterven en opstanding is dus ook waar voor u en voor mij. Dus de dood is voor mij niet meer angstwekkend. De angel is eruit, dankzij Jezus. En ik weet als ik sterf, dat ik zal opstaan uit de doden. Met een onvergankelijk lichaam. Verheerlijk lichaam. De oneer is weg. De moeite zijn weg. Het zuchten is weg. Alles is weg. Wat hier maar enigszins me terughoudt en weerhoudt. Om God voluit te dienen, te prijzen. Enkel de waarheid is betrouwbaar. De rest is drijfzand. Geloof het maar, het is echt waar. Dus betrouwbaar. Jezus is opgestaan. Leid aan de waarheid. Tweede punt. Dan komen we bij de gelovige en zijn of haar keuze. Die hebben we te maken, in eerste instantie, om de Heer Jezus Christus te vertrouwen voor wie hij is en voor wat hij van mij voor ons heeft gedaan. Dan ontvangt een mens nieuw leven. De Heilige Geest komt wonen in zijn hart. En daar is de waarheid die door het woord ook ons eigendom wordt, meer en meer. En dan ga je toch ook lijden aan die waarheid in die zin, dat de leringen in die helder Romeinenbrief waarheid worden met betrekking tot je eigen leven. Laat ik praktisch worden, ga naar Romeinen 3. Daar zien we dat. Romeinen 3, vanaf vers 9. Vers 10. Romeinen 3, vers 10. Dat is het woord dat God richt aan u en mij. Dit moeten wij als waarheid leren en accepteren en aanvaarden. En de waarheid is niet hard, maar wij zijn hard. Dat is het probleem. En daarom wordt de waarheid vaak als hard ervaren. De waarheid is juist bevrijdend als je haar gelooft en toelaat. 4:3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus ook ik niet. Ook u niet. Ook jij niet. Jij bent niet rechtvaardig in jezelf. Je kan voor God niet bestaan. Wat zijn we dan wel? Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. De voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Nou ja zeg, dat is nogal wat. Dat is het plaatje van mij. Herkent u zich erin? Ik wil het liever niet, maar ik moet wel zeggen dat het woord gelijk heeft. Het is waar. Van nature ben ik zo. En als God me niet weerhoudt, doe ik ook zo. Toch? Of bent u een uitzondering? Ja, het zou kunnen zijn. Dat u zoveel meegekregen heeft in de opvoeding, dat u denkt dat u niet bij die groep hoort. Maar van nature zitten we hier allemaal. Geloof me. Dat is een waarheid die je moet aanvaarden. En dat is een stukje lijden aan die waarheid. Dat doet wel even pijn. Dat is niet makkelijk. Maar het is wel noodzakelijk. En echt bevrijdend. Want waar heb je nou, wees nou eens eerlijk, waar heb je nou het meeste last van? Zo af en toe misschien van de buren of van je collega. Maar wie loop je nou het meest voor de voeten? Ja, jezelf toch? Dat eigen ik, dat dikke ik, ongelooflijk, wat kan je dat laten struikelen? Dat is niet normaal. Dat is echt het grootste probleem. De psychologie heeft ons daarvan afgebracht en heeft gezegd, de maatschappij is niet volmaakt. En je vader en moeder hebben je alles behalve volmaakt opgevoed. Ja, kom nou. Dat is nogal een kunst. Jezelf ontzien. De schuld zoeken altijd bij een ander. Hebben we dat ook gedaan? Moeten we gauw afleren. De Bijbel leert me dat helemaal niet. Die leert me dit. Kijk naar jezelf. Let goed op, dit is waar over jou. En als je nog weinig levenservaring hebt, of heel veel, maakt niks uit. Aanvaard nou die waarheid. Het is gezondmakend voor je leven. Maar gelukkig is dat niet anders. Niet alles wat de schrift zegt. Pijnlijke, maar noodzakelijke confrontatie. Hoofdstuk 3, vers 23, 24 zegt ons gelijk al het volgende. De waarheid, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Oh, er is verlossing, er is bevrijding. Ik kan van dat ik afkomen, dat ik is meegegaan aan het kruis. Ik ben met hem mede gekruisigd, daar hang ik voor eens en voor altijd. In ongeveer 33 na Christus, daar hing ik. Weg met dat oude ik. Jezus nam het mee in het graf. En dat oude ik is niet opgestaan. Dat blijft daar liggen. We zijn opgestaan in nieuwheid des levens. Een nieuw mens. Een nieuwe schepping. Die wel leert gehoorzamen. Die wel kan luisteren. Die niet hoeft te zondigen. Wel kan zondigen, maar niet hoeft te zondigen. Die overwinning kent. Dat is ook waar. En dan hoofdstuk 5 vers 1. Want we hebben het over de Romeinen 3 tot en met 6. De basis, leerstellingen hier in de schrift, in het kort. Hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God, met God, door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. De hoop, de heerlijkheid die komt. Is zeker. Zoals de zonde hier zeker is, is de heerlijkheid die komt ook zeker. En dan staat erachter, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Volharding ondervinding, de ondervinding hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ook in het leven met al zijn druk en ongeluk ben ik veilig en weet ik dat ik getraind word door God en klaargemaakt voor de eeuwigheid. Ik kan roemen in de heerlijkheid, maar ook roemen in zwakheden. Net wat Paulus doet in 2 Korinthe 12. Want als ik zwak ben, dan ben ik juist sterk, krachtig. Open kanalen van Gods woord en Gods geest. Dat is wat de Heere God en de Heere Jezus Christus zoekt. Vrede met God. En dan hoofdstuk 6 nog even een kort stukje. Vers 1 tot 14 eigenlijk, maar dat is een beetje te lang. Vers 4 bijvoorbeeld, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat hij even als Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Want als wij hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Gestorven, opgestaan, we zijn zelfs volgens de Efezebrief naar de hemel gegaan. We zitten eigenlijk al in de hemel, in Christus. Die plek hebben we al ontvangen door het geloof. Is dat niet geweldig? Ongelooflijk. Paasfeest is een jubelfeest. En dat betekent in de praktijk van ons leven, met Christus gestorven en opgewekt, dat wij de oude mens steeds verder leren af te leggen. De nieuwe mens in praktijk steeds meer leren aan te doen. Oftewel, het nalaten van bijvoorbeeld de leugen, niet meer liegen. Daar ook een hekel aan krijgen en er ook aan lijden, als je het wel doet. En waarheid spreken met en onder elkaar. Afkicken van welke vorm van verslaving dan ook. Maakt niet uit. Stik ervan. En gewennen aan een rein leven. Het nieuwe leven in Christus. Dat is een proces van heiligmaking. Na de rechtvaardigmaking. Dat doet het woord, dat doet de geest, dat doet de Heere zelf in ons. Alleen wij moeten beschikbaar zijn. Overgave. Als de schrift het leert. Geloof het maar. Wat de schrift zegt, leer die Romeinenbrief en de waarheden erin. Geloof het maar, het is echt waar. Dus betrouwbaar. Ten slotte, verblijden in de waarheid. Want dat kunnen we nu wel, want als je ziet hoeveel energie God erin gestoken heeft om ons die waarheid mede te delen in Christus en in het woord der waarheid, de Bijbel zelf, dan kun je niet anders dan blij zijn met die waarheid. De waarheid van het woord. De gelovigen en de gemeente. Onderwijs. We hebben het net al even over gehad. Leren en toepassen. De Heer Jezus bad voor zijn discipelen in Johannes 17, vers 17 in het hogepriestergebed. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus als je apart gezet wil worden van de wereld, want dat is heiliging. Als jij Christus Jezus wil toebehoren, dan zul je je moeten laten heiligen door dat woord van waarheid. Anders is het onmogelijk. Anders val je onherroepelijk weer terug in een oude vorm van leven. Het woord weerhoudt je van de zonde, of de zonde weerhoudt je van het woord, toch? Nu, als je 2 Timotheus, we blijven even bij Romeinen, want ik kom zo terug bij Romeinen. Even een uitstapje naar 2 Timotheus, laatste brief van Paulus, waarin hij al die dingen op het hart van Timotheus bindt, zoals hij dat dan nooit gedaan heeft. 2 Timotheus 3. Vasthouden aan de schrift en aan de gezonde leer. Het is merkwaardig dat in de pastorale brieven, zoals ze genoemd worden, Titus en Timotheus, het meest gesproken wordt over de waarheid en de gezonde leer. Dat is blijkbaar heel belangrijk in de gemeente van de Heer Jezus Christus. De bekende tekst 2 Timotheus 3 vers 16, u kent die alle, waarschijnlijk wel uit uw hoofd. Blijf bij wat je geleerd is, zegt vers 14, 2 Timotheus 3... Van jongs af aan de heilige schriften geleerd, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus. Heel de schrift of al de schrift is door God ingegeven en nuttig, bruikbaar om te onderrichten. Dat is die leer, dat zijn die dogma's. Onderwijs, onderricht, dat is nummer 1. Om te weerleggen, want niet alles in onze gedachten is juist. Niet alles wat we meegenomen hebben uit het verleden, of wat we misschien ook wel van anderen geleerd hebben, is bijbels correct. Dus dingen moeten weerlegd worden. En dan wordt het daarna verbeterd, met de goede leer, met de waarheid ingevuld. En dan worden we opgevoed in de rechtvaardigheid, opdat we volkomen zijn tot alle goed werk, volkomen toegerust. Het is heel praktisch gericht, maar je kan in de praktijk niet veranderen als je niet de theorie wil leren. Hoe kun je ooit je examen halen voor je autorijles of scooterrijles, of wat hebben we nog meer tegenwoordig? Maar in ieder geval, als je de theorie niet hebt gehaald, vergeet het dan maar. Toch? En zou het in het evangelie anders zijn? De schrift eist en vraagt hetzelfde. In 2 Timotheüs 2, vers 15, nog even terug, lees je weer nog even een tekst over die waarheid. Maar Paulus zegt tegen Timotheüs: beijver u om uzelf wel beproefd door God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid, hersteld Statenvertaling zegt, recht snijdt. En dat staat er ook letterlijk. Recht snijden. Dus het goed opdelen van de schrift. De bedeling van de wet, de bedeling van de genade, over de toekomst, het verleden. Het hele woord is waar, maar niet elke waarheid in het woord wordt tot ons als gemeente van Jezus Christus rechtstreeks gezegd. We moeten daarin snijden, recht snijden. Dan is de waarheid optimaal werkzaam. Oké, Romeinenbrief nog even weer, waarheid van Gods woord. Tot slot, Romeinen 12, dat is de scharniertekst in de Romeinenbrief. Alle 11 hoofdstukken gaan over leerstellige dingen, vanaf 12 wordt het helemaal praktisch. En wat is de scharniertekst, de verbinding tussen het een en het ander, is Romeinen 12 vers 1. En daar verblijden we ons in de waarheid van dat woord. Maar ik weet, je moet weten dat er nog iemand is die zich verblijdt als wij ons voor die waarheid buigen. Als wij ons voor die waarheid openstellen en als wij ons aan die waarheid geven. Dat is de levende God. Ik roep u dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen, hoofdstuk 12 vers 1 Romeinen, aan God te wijden als een levend, heilig, welgevallig offer. Dat is je redelijke eredienst, godsdienst. Een levend, God wil geen doodoffer, hij wil een levend offer. Toewijding tijdens je leven. Openstelling voor de werking van zijn geest en woord. Een redelijke eredienst. Een vernieuwing van je denken, zegt vers 2. Gods wil leren kennen als je dat doet, zegt het derde punt. In je denken eenvoudig en nederig blijven, zegt vers 3. En vers 4 zegt, één lichaam in Christus met elkaar zijn, gemeenschap vormen. Dat is wat je hier ook leert. Allemaal lessen uit het woord van God. Nou, die waarheid, met denk tot de natuurlijke mens, de ongelovige mens, met denk tot de gelovige mens, kunnen we allemaal vinden in deze Romeinenbrief. Zalig de mens die dat ter harte neemt en bij voortduur leest en bestudeert. Die is echt een bruikbaar instrument in de handen van de Heere God. Het woord van God is gegeven door de Geest, bewaard al die jaren door de Heilige Geest, aangevochten, verbrand. Het is de laatste tijden na 1880, zijn veel vertalingen bewust veranderd en niet zoals het bedoeld is. En zoals God het gegeven heeft, de tectus receptus, zoals ze dan zeggen, de goede teksten, zijn zogenaamde oudere teksten gevonden, die dan beter zouden zijn, maar er zijn maar heel weinig manuscripten van en die zijn juist fraud, die zijn juist vals. En veel vertalingen tegenwoordig zijn daarop gebaseerd, heel triest. Verdiep je er maar eens in. Dat is een heel, er is veel leugen verspreid. En we kunnen ons verblijden in de waarheid na het strijden erom en het lijden eraan. Jezus leeft en wij gelovigen leven nu met hem en hij in ons. En straks, als ik gestorven ben voordat hij terugkomt, zal ik eerst opstaan uit de dood. En de anderen die dan nog leven zullen in een oogwenk veranderd worden. Allemaal een verheerlijk lichaam. Is niet geweldig dat wij zo'n God toebehoren? Dat er zo'n Jezus Christus is geweest die alles heeft verdragen om uiteindelijk uit dat graf op te staan, de Satan zijn nekslag te geven, want die heeft hij gekregen. Hij weet dat het afgelopen is met hem, daarom gaat hij zo tekeer. nog op het laatste moment. En de zonde voor altijd heeft weggedragen. We prijzen deze drie enige God. En we weten ons geborgen bij hem voor tijd en eeuwigheid. We zullen ook na de eersteling Jezus Christus, alle die in hem geloven opstaan in een nieuw leven. Geweldig. De Heere zegene zijn woord aan jullie hart en aan het mijne. Het is waar, dus betrouwbaar. Halleluja. Amen. Zo samen de Heer danken. Heer onze God, wij danken u en prijzen uw naam voor uw geweldige goedheid en trouw, voor uw genade, zo onnoemelijk groot. Want we hebben er geen notie van hoe ver wij van u zijn afgedwaald, daar in Genesis 3, destijds. En we hebben er ook geen notie van hoe groot onze schuld wel niet is bij u. Maar we danken u, Heer, dat u gekomen bent, Heer Jezus Christus, in deze wereld. En dat u wilde lijden vanaf het eerste begin. En u was en u bent en u blijft de waarheid. Onomstotelijk vaststaand. En we danken u dat u voor ons de schuld hebt weggedragen, Gods toorn hebt ondergaan en uit het graf bent opgestaan. Dank dat de duivel geen enkele macht meer over ons hoeft uit te oefenen, als wij hem daar geen gelegenheid voor geven. En help ons te schuilen bij u en te juichen. Want Jezus leeft en wij met hem. Pasen is een waar feest. Geprezen zij uw naam daarvoor. Halleluja. Amen.